Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Nederland moet de uitstoot van stikstof de komende jaren drastisch verminderen, maar dat zien veel boeren helemaal niet zitten. Want na weken van sociale onrust en gesprekken over het stikstofprobleem komt deze week onderhandelaar Johan Remkes eindelijk met zijn bevindingen. Waarom is stikstof een probleem? En hoe kan het dat boeren en overheid zo tegenover elkaar zijn komen te staan? Hoe kunnen Remkes conclusies bijdragen aan een oplossing die ook juridisch houdbaar is? Ik praat erover met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het stikstofprobleem. En vandaag is bij me Henk Bleker. Hij is voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kabinet Rutte 1. Welkom.
Goedemorgen.
Ja, voordat ik het met u ga hebben over het rapport van Remkes, wil ik eerst 2 dingen van u weten. Even kort en dan gaan we daarna uitgebreid verder praten. De eerste, hoe effectief waren volgens u de protesten van de boeren?
Die zijn heel effectief geweest. Want we hebben toen op 22 juni in Stroe met elkaar gezegd, wat er nu op tafel ligt van de kant van het kabinet, dat is totaal geen basis om met het kabinet in gesprek te gaan. Niet met Van der Wal, niet met de toenmalige minister, niet met minister-president Rutte. Het stond zo ver af van de realiteit, van onze realiteit, dat er geen basis voor een gesprek was. En eigenlijk zijn we op dit moment nog op precies datzelfde punt. Het zal moeten blijken of vandaag, morgen beter gezegd, Remkes met een rapport komt. Wat voor het kabinet aanleiding is om nu werkelijk beweging richting de boeren te maken.
Is vandaag, een bespreking of heeft u het rapport al gezien?
Nee, ik heb het rapport niet gezien. Nee. We zullen dat morgen zien. Morgen zal moeten blijken of er een rapport komt op basis van het kabinet kan zeggen van en gaat zeggen van wij gaan echt wezenlijk bewegen richting de wensen, de eisen van de boeren. En als dat niet zo is, dan zijn we terug bij 22 juni Stroe.
Dan, de protesten zijn natuurlijk soms uit de hand gelopen. U zegt dat ze effectief waren, ik begrijp uw argumenten, maar ja, het is ook uit de hand gelopen. Bijvoorbeeld toen trekkers op de politie inreden. Nou goed, we kennen de hele reeks verhalen natuurlijk, en we kennen de beelden met name, die behoorlijk zijn ingeprent in het geheugen. Maar hebt u wakker gelegen van die gewelddadige kant van die boerenprotesten?
Nou, ik lig vooral wakker van de emotie, de radeloosheid die boeren op dit moment ervaren en die hun ertoe brengt om heel veel tijd en energie en ook geld te stoppen in protesteren. Want je gaat met de trekker op pad, je bent de hele dag weg. Je moet mensen hebben die de koeien voor je melken, die het werk doen op de boerderij. Je verstookt een hoop benzine en brandstof. Die mensen die zijn terecht woedend en ook soms ten einde raad. Daar heb ik dus begrip voor. En voor zover men zich binnen de kaders van de wet gedraagt, dan zeg ik prima. Daar hebben we de rechtsstaat voor. Je mag protesteren binnen de kaders van de wet. En er is maar één die bepaalt of je over de grenzen van de wet gaat. En dat is de rechter.
Dan is het heel belangrijk dat rapport aankomt. Er wordt zeer gespannen naar uitgekeken. Niet alleen door de boeren, maar ik zei al eerdere uitzendingen, boeren, burgers en buitenlui. We kijken er allemaal naar. Iedereen heeft daarmee te maken. Wat is het belang van het rapport volgens u?
Nou, het is het rapport zal vooral zijn... als ik het goed zie, een boodschap aan het kabinet. Namelijk, hoe kun je uit de impasse komen, de polarisatie, de maatschappelijke polarisatie, het conflict tussen Den Haag en het hele platteland en de boeren, het ongeloof wat er ook bij heel veel burgers is over de stikstofcrisis aan zich. Hoe kun je uit die bizarre situatie komen? En daar hoop ik dat de heer Remkes aanknopingspunten biedt voor het kabinet. Het kabinet ook de spiegel voorhoudt en de waarheid zegt van Pas op, beste vrienden en vriendinnen daar in Den Haag. Je hebt een aantal fouten gemaakt en je zult op een aantal punten anders moeten handelen richting de boeren en richting de platteland.
Ja, en uiteindelijk zal er toch een Salomons oordeel geveld moeten worden. Als u het zo op een rij zet, dan neemt u nog even ons mee in het verhaal hoe lastig het is natuurlijk om daar überhaupt een goed oordeel over te kunnen vellen, of in ieder geval een goede richting aan te kunnen geven. Heeft ook alles te maken met het vertrouwen in de man zelf die het rapport voor elkaar heeft gebokst, namelijk Remkes. Het vertrouwen in hem was aanvankelijk niet heel groot, dat begrijp je ook. Ja. Als je ziet wat allemaal gebeurd is. Hoe is uw vertrouwen in Remkes? Want u kwam natuurlijk veel vaker tegen in uw politieke leven ook, denk ik.
Ja, absoluut. Kijk, je kunt wel zeggen dat de aanwijzing, de benoeming van Remkes, met zijn geschiedenis, met het stikstofadvies wat hij eerder heeft uitgebracht, terecht heel veel wantrouwen bij boeren heeft gewekt. Maar op een gegeven moment is dat een feit, zo'n benoeming. En je kunt wel zeggen dat Remkes, of dat Rutte met Remkes wel heel hoog heeft ingezet. Hij heeft niet zomaar even iemand geroepen van, zou jij dit eens even willen doen? Het is, hoger kan hij niet. Ik heb het grappigerwijs gezegd, je kunt alleen nog naar Willem-Alexander. Verder, je hebt Remkes. En daarna,
je kunt alleen nog heen bleken.
Je hebt Johan Remkes en daarna kom je bij Willem-Alexander. Nou, dat is niet mogelijk. Dus Rutte heeft hoog ingezet. En op een gegeven moment moet je dan vertrouwen hebben dat Remkes dat op een objectieve manier doet. Nou, dat moet straks blijken.
Maar u hebt dus duidelijk ook wel enig vertrouwen, mag ik het zo omschrijven, enig vertrouwen in Remkes?
Ja, ik heb wel enig vertrouwen in Remkes. Ik heb geen zicht op de uitkomst, maar ik heb wel enig vertrouwen in Remkes. Want mijn houding is in het algemeen, dat geldt ook voor een nieuwe minister.
Hoe heet hij ook alweer, hè?
Ja, meneer
Piet Adema.
Ja, zeker. Ja. Dat geldt ook voor een nieuwe minister. Ik vind, tenzij iemand je in je vorige leven heeft belazerd, maar alle anderen die zich netjes naar je toe hebben gedragen, die afspraken zijn nagekomen, die geef ik ook in een nieuwe job het vertrouwen.
Dus dat geldt voor Remkes, dat geldt ook voor Piet Adema.
Ja, totdat
kent u Piet Adema?
Ja, de heer Adema en ik, wij kennen elkaar uit de periode dat de heer Adema gedeputeerde was in Friesland.
En heeft u nooit belazerd, ook niet ooit een kunstje geflikt of zo? Iets
nee,
in de richting?
Hij heeft me niet belazerd. En we hebben wel heel veel met elkaar van doen gehad. Groningen, Friesland en Drenthe. Omdat in die periode dat de heer Adema en ik daar gedeputeerden waren, zette het toenmalige kabinet een streep door een snelle treinverbinding tussen de Randstad en Groningen. Nou, daar waren we heel boos over. En ook heel terecht. En toen is er hard gestreden voor compensatie. En dat moest een bedrag zijn wat hoger was dan 2 miljard. Dat is ook gelukt. En de heer Adema en ik hebben daar heel veel gezamenlijk over onderhandelen, dan ook richting het kabinet. En
maar mag ik het even in machtstermen? U denkt daardoor, door dit verleden ook, ik kan hem hebben?
Nee hoor. Ik denk dat het gewoon een hele zakelijke, heldere bestuurder is.
Maar je merkt de analyse, iedereen kijkt naar, ook de mensen die veel minder van het boerenbedrijf weten als u, en die zeggen dan, ja, maar hij staat toch vooral aan de kant van de boeren, als je even snel naar zijn cv kijkt, van de bouwers, als je snel naar zijn cv kijkt, dan heeft minder met de boeren op. Ben ik daarmee eens of niet?
Maar je kunt in Friesland geen gedeputeerde zijn zonder dat je iets met boeren en met het platteland hebt. Hij is Fries. Friesland bestaat bij de gratie van het melkveebedrijf. Zo zou je het wel kunnen zeggen. We hebben het fantastische Friese fokvee van vroeger, wat in meer dan 100 landen mensen nu, dit moment nog, van de nakomelingen tenminste, van prachtige zuivelproducten voorziet. Dus ja, Friesland is ook melkveehouderij, is ook boeren, is ook podaardappelen, enzovoort, enzovoort. Dus je kunt geen Fries zijn,
ja, dat is duidelijk,
zonder daar niets mee te hebben.
Het wordt nu tijd voor een vraag van iemand uit Utrecht. Dat is namelijk mijn vorige gast, de hoogleraar Jan-Willem Eerisman. U kent hem ook, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Die had deze vraag voor u.
Wordt het nou niet tijd om als melkveehoudersbond, die toch de grootste aandeel in de stikstofproblematiek heeft, als het gaat om ammoniakemissies, wordt het niet tijd om een deal te sluiten, om gebruik te maken van het geld wat er ligt en nu te zorgen dat je minimaal 50% emissie reduceert in 2030?
Ja, dat is een duidelijke vraag. Met dit kabinet,
duidelijk antwoord ook graag.
Ja, duidelijker. Met dit kabinet, met de huidige voorstellen die er nu liggen van het kabinet, zijn wij niet bereid om een deal te sluiten. Wij zijn ook niet bereid om te gaan onderhandelen. Er zal echt iets anders op tafel moeten komen. Aan de andere kant, ik weet niet of de heer Eerisman op 22 juni in Stroe was. Een van de 50.000 protesterende mensen. Maar daar had hij kunnen horen dat de gezamenlijke belangenorganisaties toen al hebben gezegd dat we zelf aan de slag gaan met innovatie. En dat is ook al gaande. We zijn daar ook over in gesprek met andere partijen in het bedrijfsleven.
Maar innovatie die zo gericht is dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd kan zijn?
Nou, dat er in ieder geval forse reductie kan plaatsvinden. Dat soort innovaties zijn we verder aan het doordenken.
Maar,
Blijken,
maar dat is te weinig. Hè? Je wilde het precies hebben, anders krijg je weer die Wopke Hoekse achteruit. Nou, het is niet echt in beton gegoten in 2035. Kan ook. Je wilt toch duidelijkheid hebben?
Ja, maar even richting de heer Eresman. Wij laten ons niet verleiden door miljarden in Den Haag. Wij gaan dat zelf doen. En daar zijn we mee begonnen. En dat zal ook resultaten opleveren.
Dus het verhaal van het planbureau, van de leefomgeving bijvoorbeeld, over de uitverkoop. En dat er gewoon op een andere manier naar gekeken is. En dat het niet vrijwillig kan. En dat ze lieten echt duidelijk de opening voor. Nou ja, dan kan het ook gedwongen. Dat vindt u een slecht verhaal dan, of niet?
Nou, het planbureau voor de leefomgeving maakte een goede analyse. Namelijk dat als je als overheid vindt dat er boeren op plekken zitten waar ze beter zouden kunnen worden verplaatst, dat je dan niet met grof geweld moet roepen van we hebben een geweldige uitkoopregeling, woest aantrekkelijk, zei de minister. Ja. Of we sluiten onteigening niet uit. Nou, als je met dat soort dingen begint, dan weet je één ding zeker, dan gaan de hakken in het zand. Dan gaat er niks gebeuren. En daar hebben boeren ook groot gelijk in, want ze laten zich niet wegdreigen. Maar wat van belang is, dat je per gebied met de boeren die daar zitten en die eventueel wat moeten aanpassen in de bedrijfsvoering of misschien willen verplaatsen, dat als dat bewezen wordt dat dat bijdraagt aan de oplossing van het probleem in die natuurgebieden, dan ga je mee om tafel en ga je per gebied, per onderneming, ga je afspraken maken. Dat is de manier waarop je het doet. Dat is al 25 jaar lang een succesvolle formule gebleken. In allerlei provincies is dat zo gedaan. Maar dit kabinet kwam met een soort van oekase. Het ligt aan de boeren. Het ligt aan de veehouders. We gaan ze uitkopen en als het moet gaan we ze onteigenen. En dat werd allemaal vanuit Den Haag afgekondigd als een soort van decreet. Nou, dan kan ik u vertellen, dat kunnen ze nog 2 jaar blijven doen, maar dat helpt niks.
The Big Five. Paul van Liemt.
Ja, nu hoort het, mijn gasten is op dreef. Henk Bleken, voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in kabinet Rutte 1. En nu gaan we even naar het verleden. En dat doen we meestal niet. We kijken naar de toekomst, willen oplossingen gaan we doen, maar het verleden is wel van belang. U gaat er ook helemaal voor zitten, meneer Bleken, want u kent het verhaal. We hebben u in bijvoorbeeld 1 ook gezien, stevige discussies.
Je kunt de toekomst niet, je kunt niet vooruitkijken als je ook niet naar het verleden hebt gekeken.
Nee, dat is een hele mooie filosofische, maar aan de andere kant, het is wel belangrijk toch, denk ik.
Ja, doen we. Ja, prima. Ja.
Want 2011, u was staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Nou, daar komt die weer, innovatie, daar bent u nog steeds mee bezig. Nederland verkeert in een vergunningsimpasse als het gaat om projecten waarbij stikstof vrijkomt. Stal uitbreiden, weg aanleggen, woonwijk bouwen. Dat komt bijna niet in de buurt van een beschermd natuurgebied. En bij wijze van noodgreep komt Den Haag, dan lijkt me iets heel slims. De programmatische aanpak stikstof. Komt nog een paar keer voorbij, de PAS, programmatische aanpak stikstof. Letterlijk ook een pragmatisch verhaal eigenlijk, om die vergunningsimpasse te doorbreken. Kunt u iets zeggen over hoe dat tot stand is gekomen? Dat is wel van belang, het hele verhaal, denk ik.
Nou, wat ook van belang is, denk ik, daarbij is in wat voor tijd leefden we toen. Hè? Het is ongeveer bedacht, denk ik, 2008, 2009.
De financiële crisis.
Ja, we hadden een bankencrisis. We hadden geweldige werkloosheid. Er werd niet meer geïnvesteerd. Nederland lag op zijn gat. Mensen kunnen zich dat nu niet voorstellen, maar er waren regio's, gebieden, steden waar de werkloosheid opliep tot 8-10%. Doffe ellende. En in die situatie wilden de kabinetten van toen, die wilden die economie weer aan de gang krijgen door te investeren. Zodat bedrijven weer konden investeren. Dat we weer konden investeren in wegen, in waterwegen, in spoorlijnen, in viaducten enzovoort.
Even niet op de natuur en de stikstof letten, andere prioriteit op dat moment.
Ja, dat moest gebeuren. En toen werd gezegd, zou het denkbaar zijn, en dat is destijds door onder andere de heer Samson, oorspronkelijk van Greenpeace, later adviseur van meneer Timmermans, dus een interessante carrière, bedacht van, zou die zo kunnen doen dat je als het ware toch vergunningen verstrekt, maar de stikstof die daarmee gemoeid is, dat je als het ware een soort van voorschot neemt op het natuurherstel wat je in de jaren daarna doet. Dus
nu hoef je nergens op te letten, maar in de toekomst wel.
Ja, en ook direct. Hè? Je moet ermee aan de slag. Dus dat was een soort van, dat heette programmatische aanpak stikstof. Je accepteert tijdelijk extra stikstofuitstoot, maar je zegt tegelijkertijd, wij zullen ook meteen aan de slag gaan met het verbeteren, het sterker maken van die natuurgebieden voor die extra stikstof.
En bedacht door Diederik Samson, maar ook Gerk Koopmans van het CDA.
Koopmans,
Henk Bleker was er ook bij betrokken,
zeker,
op afstand.
Nou ja, toen was ik nog eenvoudig gedeputeerde in Groningen. Maar toen ik staatssecretaris werd, toen lag dat op het bureau en dat werd overgedragen door mevrouw Verburg. En daar ga je dan als opvolger ga je daar verder mee. En daar ben ik ook verder mee gegaan. Want de politieke en maatschappelijke druk was groot om Nederland weer aan het investeren te krijgen.
Dan las ik een reconstructie in Trouw, dat is best interessant. Eigenlijk. Heel veel mensen werden teruggevraagd, wat vond je ervan? Dan denk je, ze gaan allemaal heel negatief doen, maar dat deden ze niet, met heel veel slagen om de armen. Alleen Diederik Samson die zei, nou, hij vond het niet het allermooiste wat hij ooit gedaan had, terwijl hij in die tijd geprezen werd. De ontzettend scherpzinnige, enorm slimme, superintelligente Diederik Samson, allemaal dat soort, laten we zeggen, prachtige bijvoeglijke naamwoorden werden daarvoor gezet. Maar er werd ook gezegd, maar Samson is misschien door een nog slimmer iemand een beetje in het pak genaaid, als ik het even tussen aanhalingstekens mag zeggen. Want tegen hem werd gezegd, ja, maar luister even, als je hier niet mee akkoord gaat, dan kun je ook geen windmolens bouwen, want dan krijg je ook allerlei gedoe mee natuurlijk over stikstofmaatregelen.
Ja, dat heb ik allemaal niet zo gevolgd. Ik zat toen nog niet zo in dat circuit.
Nou, maar u heeft het ook allemaal gelezen, toch, in de reconstructies. En het is nu wel handig om toch even te weten of dat zo heeft dat zo gewerkt.
Dat weet ik niet.
Of niet?
Dat weet ik niet. Ja, het kan raar lopen inderdaad, maar dit weet ik niet.
Wat was precies uw rol? U kreeg het op uw bord van mevrouw Verburg. Die had het ook niet makkelijk. Het is altijd ook een hele lastige plek daar.
Ja.
U werden de boeren vertrouwd toen u daar kwam. U dacht, men dacht ook volgens mij, dat is er een van ons. Wat doet u wantrouwig? U denkt, nou komt de rotvraag. Daar heeft u gelijk in, want daar heeft u daarna, bent u daarna hoofdverantwoordelijker geworden, ook van een heel moeilijk koppijndossier? Of zegt u, nee, er spelen echt hele andere dingen. Degenen die geen boer zijn, begrijpen dat nog steeds niet zo goed.
Nou, ik denk dat een heleboel mensen blij zijn geweest dat we een aantal jaren hebben kunnen investeren. Dat er weer werk was in de bouw, in de woningbouw, in de wegenbouw, in de weg- en waterbouw enzovoort. Althans, in Groningen waren we er heel erg blij mee, want de werkloosheid was daar ook groot. Dus die kant van de medaille moet je ook belichten. Kijk, als je terugkijkt, dan zou je kunnen zeggen, we hebben dat eerste deel, we hebben een deel van die programmatische aanpak hebben we wettelijk goed geregeld toen. Dat was de kwestie van, er zijn vergunningen mogelijk vanaf 2015. Toen uiteindelijk die paswet, zeg maar, is door de Eerste Kamer gegaan. Er waren weer vergunningen mogelijk, dus er kon weer gewerkt worden. En in de jaren daarvoor waren al die werkzaamheden al in voorbereiding. Wat we onvoldoende wettelijk hebben geborgd, zoals men dat noemt, dat is dat gelijktijdig dat natuurherstel in een zeer hoog tempo zou worden aangepakt. Dat hadden we met de kennis van nu in de wet. En dat is niet in de wet gebeurd, maar dat is in een akkoord gebeurd tussen provincies en het toenmalige kabinet enzovoort. Maar dat hadden we eigenlijk veel meer wettelijk moeten vasttimmeren, dat natuurherstel in die 160 gebieden ook met grote voortvarendheid zou worden aangepakt.
Zeg maar met de kennis van nu, dus laten we zeggen, de hele periode dat u daar staatssecretaris was, u speelde dat niet in uw hoofd.
Nou nee, dat heb ik. Als je nou zegt, wat heb je fout gedaan toen? Dat is dat je eigenlijk in die wetgeving, dat punt van de verplichting om in die Natura 2000 gebieden dat natuurherstel aan te pakken, dat was een waardevolle toevoeging geweest aan het PAS.
Maar bent u dan achteraf ook eens met wetenschappers? Want het is een behoorlijke eer eigenlijk. Hè? Wetenschappers, onder andere Wageningen Universiteit, die in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift hun artikel plaatsen. Dat ging over u, over Henk Bleek. Dat gebeurde bijna nooit, over staatssecretaris. En als ik even mag citeren, een van de onderzoekers, Arjan Buijs, die zei toen, de bodem onder het sociale contract dat het natuurbeleid in Nederland kenmerkte, en waarvan veel natuurbeheerders dachten dat het zo stabiel was, werd binnen een paar maanden weggeslagen. Zegt u, met de kennis van nu, dat deel ik ook, die conclusie?
Ik deel wel de conclusie dat we toen wel een hele goede omwenteling hebben gemaakt. En er staat ook in datzelfde rapport.
Nou nee, de bodem onder het sociaal. Dat is
nee, ik zit
weet je wat? Heel politiek getraind. En de bodem onder het sociaal contract is weggeslagen. Nee,
het was tot dat moment zo dat het een automatisme was dat er maar boerengrond kon worden aangekocht om in de toekomst natuur van te maken. En dat de organisaties die daarvoor verantwoordelijk waren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten enzovoort enzovoort, dat het ook een automatisme was dat er elk jaar een fors subsidiebedrag werd overgemaakt op mijn rekeningen. Nou, van die twee automatismen, daar ben ik in mijn periode van afgestapt. En dat is heel gezond geweest. Want het is veel belangrijker, nog steeds trouwens, om de natuur die je al hebt, om die goed te beheren en goed in te richten. Want dat is vakwerk en dat kost veel geld. Ik ben zelf ook met mijn familie kleinschalig natuurbeheerder. En ik weet hoe moeilijk dat is. Het is veel belangrijker om je geld en je energie te stoppen in het beheren en inrichten van bestaande natuurgebieden, de waterhuizing op orde brengen en al dat soort dingen meer, dan maar weer nieuwe gronden kopen die
dat, dat is
in nou de
het
toekomst...
belangrijke punt dat u steeds maakt. Ja, daar gaat het over.
Gaat
niet
erop,
vernieuwen,
ja,
maar gewoon die bestaande sterker,
ja,
maken.
Ja.
In de beeldvorming achteraf, want dit is een reconstructie, wordt u steeds gezien, of althans vaak aangewezen, als mede verantwoordelijke voor die stikstofcrisis. Dan zeg ik het nog netjes, hè? Want voor het gemak roept iemand dan ook even, hij is de verantwoordelijke, laten we zeggen mede verantwoordelijke. Zegt u, die beeldvorming is te stevig geworden. Die is in beton gegoten, daar kom ik niet meer doorheen. Of kunt u daar nog een spel tussen krijgen?
Ja, ik let eigenlijk niet zozeer op beeldvorming.
Wat is dan de werkelijkheid?
De werkelijkheid is dat er vanaf 2009 tot en met 2015... meerdere bewindspersonen, maar ook steeds meerderheden in de Kamer, Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn geweest, die uiteindelijk ervoor hebben gezorgd dat de PAS een wet is geworden, uiteindelijk in de Eerste Kamer gepasseerd, geaccepteerd. Ik meen zelfs op de verjaardag van de toenmalige staatssecretaris, mevrouw Dijksma. Die vond dat een geweldig verjaardagscadeau, heb ik echt gelezen.
Dat vergeet je nooit meer.
Dat vergeet je nooit meer. Nee. Dat was 2015. En daar ben ik ook een schakel in geweest. En ik laat het aan anderen over om het relatieve gewicht van mijn bijdrage
maar wel
te beoordelen.
Een schakel in de kritiek op politici in het algemeen. Toch de korte termijn laten prevaleren boven de lange termijn. Is dat een hele, natuurlijk een beetje kort door de bocht, maar komt die samen van de wereld
meer? Dat is gewoon lariekoek. Als de economie op zijn gat ligt, als er niet meer geïnvesteerd wordt, dan ben je toch als politicus verplicht om wetgeving of maatregelen te treffen waarbij de economie weer gaat draaien. Als je dat niet doet, dan ben je geen knip voor de neus waard. En als je vindt dat een natuurbeleid dat 20 jaar lang op dezelfde voet gevoerd werd, dat niet kan worden veranderd, nou, dan ben je pas met korte termijn politiek bezig. Je moet toch met enige regelmaat de boel tegen het licht houden en te zien van, is dit in de gegeven omstandigheden nog de juiste route?
Omdat ik het woord lariekoek houden we even vast. Hè. Dan gaan we zo meteen nog verder. Morgen dan is Andy Paul met de gast. Hij is directeur van Greenpeace Nederland. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Henk Bleken. Niet alleen over lariekoek, maar over meer. Hij is voormalig staatssecretaris van Landbouw. Dan gaat het ook over hoe hij terugkijkt op de teloorgang van die programmatische aanpak stikstof van de Raad van State. Heeft u daar natuurlijk ook over uitgelaten. En natuurlijk, wat zijn oplossingen voor de toekomst? Blijf.
Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de stikstof. Later deze week praat ik met Andy Palmer, directeur Greenpeace Nederland, over het effect van stikstof op de natuur. De gast is Henk Bleker. Hij is voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, allemaal in het kabinet Rutte 1. Komend half uur wil ik in ieder geval 2 onderwerpen met u bespreken, namelijk de oplossing uiteraard voor het stikstofprobleem, moeilijk genoeg, en de kritiek op de PAS, die programmatische aanpak stikstof. En laten we met het laatste beginnen. We hebben het er al even over gehad. Het ging even over lariekoek. Daar moeten we het echt over hebben als het gaat over lange en korte termijn. Want dat is denk ik de discussie die daaraan onder ten grondslag ligt. Even terug naar 2011-2012. Dan komt de commissie Milieu Effectrapportage. De MER die komt met een adviesrapport waarin de stikstofproblematiek onder de loep wordt genomen en alles wijst erop dat de PAS uiteindelijk juridisch onhoudbaar zou blijken. Nou, dat juridische aspect, dat komt nu in alle zaken ook in naar boven. Mm-hmm. Was dat toen ook echt een angel waar overheen gekeken is?
Nee, want ik kan me nog herinneren dat ik zelfs een gesprek heb gehad met de vicevoorzitter van de Raad van State. Destijds, ik meen dat het de heer Tjenk Willink nog was. Over de wetgevingsaspecten.
Daar moet het zeker daarover gegaan zijn.
Ja, over de wetgevingsaspecten die verbonden zijn aan onder andere de pas. En uiteindelijk, als je een wetsvoorstel aan de Kamer aanbiedt, en dat is door mijn opvolgers, meen ik, gedaan, dan ligt er ook een advies van de Raad van State bij. En als dat advies, daar zijn drie varianten. Het kan op groen staan, het kan op oranje staan en een beetje groen. Het kan op oranje staan en een beetje rood, en het kan op rood staan.
Zijn er vier, hè?
De rode mede, dan komt het waarschijnlijk niet eens door de kabinetsvergadering. Nee. Dan wordt het niet aangeboden aan de Tweede Kamer. Dan wordt er dus geen wetsvoorstel. Dus het zal ergens, het zal niet een volwaardig, vol CDA-groen kleur zijn geweest, maar het zal ergens groen met een oranje boogje her en der zijn geweest. Ja. Dat is het waarschijnlijk geweest.
Dus je kunt met gas geven toch gewoon doorrijden?
Het staat nog gewoon op groen, ja.
Ja, daar kwam het op neer. Dat is een belangrijke. Grappig dat u trouwens zegt groen en CDA. Want CDA, dat is niet meer uw partij. Daar bent u wel heel lang natuurlijk heel nauw bij betrokken geweest. Ook nog voorzitter.
Nou, ik ben op mijn 18e hier.
U heeft voor democratie gestemd. Dat is het laatste nieuws wat we naar buiten
kregen. Ik ben op mijn 18e vanuit Groningen in Amsterdam gaan studeren. Ik ben lid geworden van de antirevolutionaire partij, later opgegaan in het CDA. En ik heb 3 jaar geleden heb ik afscheid genomen van het CDA, omdat ik vond dat het CDA een te plattelands- en boeronvriendelijk beleid voerde. Ik ben sindsdien partijloos. Ik heb 1 keer op een andere partij, 2 keer in mijn leven op een andere partij gestemd. Namelijk 1 keer op Joop den Uyl. En 1 keer op Thierry Baudet. Op dit moment sta ik dichter bij het CDA dan 3 jaar geleden.
Dat is wel verrassend nieuws. Dat betekent over een paar maanden zijn er weer verkiezingen, provinciale staten. Dan wordt het CDA, denkt u, of niet?
Nou, dan kijk ik natuurlijk eerst naar de kandidaten. En als dat goede types zijn, dan zou dat best eens kunnen, ja.
Maar wat is de reden dat u toch een beetje meer die kant op bent geschoven?
Nou, ik vind, Baudet heeft niet aan de Partij Forum voor Democratie, heeft voor mij niet aan de verwachtingen voldaan. Kan met name ook door de wat bijzondere focus en houding ten opzichte van corona. Dus ik vond het jammer, die ontwikkeling bij Forum. Even los van de dingen die daarna allemaal gebeurd zijn, waarvan ik ook zeg van jongens, moet dat nou zo? Nee, dat moet niet zo. Dus daar ben ik wat in teleurgesteld. Dan kijk je verder rond. Ja, en als je vanaf je 18e CDA bent geweest, ja, je blijft dat ook als je even geen lid meer bent.
Nou ja, je hebt Kernen van der Pas, loopt ook nog rond. Van der Plas, die kunt u ook kiezen. Er zijn nog meer die ook voor het boerenbelang opkomen. Dat zou dan toch dichter bij uw eigen belang liggen. Zeker gezien de functie als melkveehouders van
ik wil wel gewoon autonoom kunnen bepalen. Niet aan de hand van mijn functie. En ik ben misschien ook wel een beetje zo'n recalcitrante man. Ook als kind geweest van, als iedereen zegt dat het niks is, dan begin ik me af te vragen, is dat wel zo? En dat heb ik nu ook een beetje met het CDA. Het CDA ligt een beetje op de rug. En denk ik van, ja, maar ho, is dat nou terecht? Snapt u?
Zou zelfs kunnen dat u nog terugkomt als lid ook.
Dat gevoel van, ja, dat is ook niet terecht en verdiend om het CDA maar helemaal aan de kant te schuiven.
Maar dat klinkt natuurlijk ook niet echt dat je er volwaarde voor kiest. Het is meer mededogen met de underdog.
Het is meer dan mededogen voor underdog. Want dan zou ik ook Partij van de Arbeid kunnen stemmen. Of zelfs D66. Ja, want dat is nu ook helemaal. Ja. D66 is natuurlijk gewoon op weg naar 8 zeteltjes in de peilingen. Maar geen haar op mijn hoofd die erover denkt om D66 te stemmen.
Maar wel weer lid worden van het CDA?
Dat zit er best in, ja.
Dat zit er ook nog in.
Ja, dat zit er best in. En maar lid is eigenlijk niet zo essentieel. Essentieel is van, waar voel je je mee verbonden? En ik vind ook wel dat er bij het CDA op dit moment, ook voor de boerenzaak, toch een aantal mensen rondlopen die echt hun best doen. En dat wil ik niet zeggen dat ze hun best goed genoeg doen, maar ze doen wel hun best.
Als u terugkijkt naar die pas, en u houdt dit verhaal een beetje in gedachten, dat u zegt, ik ben ook een beetje recalcitrante man, ook in dat dossier. Waar bent u dan echt recalcitrant geweest? Of heeft u recalcitrant moeten zijn?
Nou ja, laat ik zeggen, met name ten aanzien van dat natuurbeleid. De echte keuze om te zeggen van, en dat is een beetje een boerennuchtere keuze. Zorg in ieder geval voor dat je de grond die je hebt, dus de natuur die je hebt, dat je dat in ieder geval goed op orde brengt voordat je alweer kijkt naar iets anders en iets nieuws.
Maar dan zijn we precies bij dat Larikoek-argument van lange en korte termijn. Dat zeggen mensen zeker na afloop altijd. Bij veel discussie, dit verhaal is te lang verwaarloosd, wordt het dan op een nette manier genoemd.
Ja.
Vindt u dat uiteindelijk ook dan? Ook kijken naar, want het is voor u lastig genoeg, dat snap ik ook. Je moet ook, je zit in een bepaalde belangenhoek, zeker gezien de positie die u nu inneemt.
Uh-huh.
Maar toch, als je probeert boven dat belang uit te kijken.
Uh-huh. Maar kunt u uw vraag ietsje verduidelijken?
Vindt u niet duidelijk genoeg?
Nee.
Nou, dat ik een citaat van de Raad van State erbij halen. Want dan kan ik zelf nooit af als u zo begint.
Nee, de Raad van State dat is het hoofdorgaan natuurlijk. Ja.
Dat bedoel ik. En de Raad van State heeft gezegd, duidelijk kan het niet in 7 woorden. We hebben op de pof geleefd met de natuur.
En dat is dus echt
op het termijnbeleid.
Nou, dat is dus, we hebben niet gedaan. Het was een dubbel besluit. Het pas was een dubbel besluit. Je geeft ruimte voor vergunningen. Was economisch gezien bikkel en bikkelhard nodig. En worden werkgelegenheid. 2, tegelijkertijd ga je aan de slag met het herstellen en het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande Natura 2000 gebieden. Dat tweede punt, daarvan kun je in ieder geval zeggen, daar hebben we absoluut te weinig werk van gemaakt en te laat werk van gemaakt. Dat blijkt ook in 2017, december 2017, ruim 4 jaar geleden, zijn er door de overheid voor al die Natura 2000 gebieden, die zijn tot op het bot doorgelicht. En toen is er gezegd, als je al die maatregelen, zijn er totaal 1500 voor al die gebieden, als je die allemaal neemt, dan hebben we de boel binnen 6 tot 12 jaar... in een gunstige staat van instandhouding. En wat is nu gebleken? Die maatregelen die de overheid en de natuurorganisatie zichzelf hadden aanbevolen in 2017... en dat was eigenlijk al te laat dat we er toen pas achterkwamen. Al die maatregelen die men zichzelf heeft aangeboden, die zijn anno 2022 nog bij lange na niet uitgevoerd. Dus je ziet hier de zwakke kant van de overheid in het algemeen. De politiek heeft ideeën, de politiek heeft ideologieën, de politiek heeft plannen voor de toekomst, maar de overheid en de politiek hebben een gigantisch onvermogen om werkelijk uit te voeren wat ze hebben gezegd. En dat blijkt hier ook.
Nou ja, dat zien we in bijna alle dossiers die terugkeren. De uitvoering wordt zwaar onderschat.
Onvermogen om uit te voeren.
Maar wat is daar aan te doen? U heeft van binnenuit gewoon aan de knoppen kunnen draaien, gezien wat er gebeurt. Wat kun je daaraan doen dan, om het te verbeteren?
Wat we toen hebben gedaan met het natuurbeleid is stop met het aankopen van gronden. Want elke natuurorganisatie in elke provincie heeft weer prachtige vergezichten over hoe het in Westerwolde tussen Vlachtwedde en Onstwedde zou moeten met allerlei verbindingen. Heb je weer 300 hectare landbouwgrond wat natuur zou moeten worden. En gewoon de grond die voor mij ligt, die al 30 jaar eigendom is van deze organisaties, daar kun je niet aan zien dat het natuur is. Dat wordt nog gewoon verpacht aan de boeren. Nou, dat soort dingen gebeuren. Onvermogen om de dingen die je hebt uit te voeren, in te richten, bij te houden, enzovoort, enzovoort. Het is een beetje van, je hebt de eerste verdieping van je huis nog lang niet afgebouwd, en je denkt dat je een dakkapel moet zetten op de tweede verdieping. Ja, zo werkt dat niet.
Nee, dus je moet op de uitvoering letten, maar dat is ook op de lange termijn, want de Raad van State zegt niet voor niets, we hebben op de pof geleefd met de natuur. Oftewel, je kon ook niet al te lang vooruit blijven schuiven, ook al was het economisch dan heel erg belangrijk. Altijd zie je die botsende belangen.
Ja.
Maar daar moet je natuurlijk de oplossing zien te creëren.
Ja, en daar
vindt u dat de Raad van State daar gelijk aan had met die uitspraak, of was het sterk overdreven?
Nou,
ik vind het nogal wat, hè, op de pof leven met de natuur. Ja, met name zo'n orgaan dat zich meestal niet in dit soort bewoordingen uitlaat.
Ja, de Raad van State gaat over de eigen woorden. Trouwens, voor zo'n gewichtig orgaan als de Raad van State is op de pof leven. Ja, is ook een beetje een soort van de inflatie van de terminologie. Want in het algemeen, Raad van State, afdeling rechtspraak, die spreekt in zorgvuldige juridische termen.
Ja, goed, zullen ze ook heel zorgvuldig bedoeld
hebben. Ja, denk het ook. Is dus zo. Maar het punt is, wij hebben met z'n allen onvoldoende werk gemaakt van het tweede deel van het besluit, namelijk. En dat leidt tot de conclusie op de pof leven.
Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
Ja. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van het stikstofprobleem. Later deze week praat ik met melkveehouder Helene Lansink. Mijn gast is Henk Bleken, voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in kabinet Rutte 1. Nou, de boeren lieten hun woede blijken natuurlijk over het stikstofbeleid en die protesten. In sommige gevallen zijn ze behoorlijk uit de hand gelopen. U heeft al gezegd, ik begrijp hun woede. Het moet wel binnen de grenzen blijven natuurlijk, met name binnen de grenzen van de wet. Dat is een hele keurige, nette afweging. Maar u heeft er ook bijgestaan bij één of meerdere protesten. En het had natuurlijk allemaal uit de hand kunnen lopen. En voor je het weet, word je daar onderdeel van een enorme malaise. Heeft u ook met boeren gesproken die, laten we zeggen, de radicale vleugel vertegenwoordigen, om ze tot enige rust te manen, of lukt dat niet?
Oh jawel, we hebben natuurlijk gesprekken met elkaar, en ik denk dat er ja, geen enkele boer bewust de weg op gaat om met tractoren of wat dan ook, om de wet te gaan overtreden. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik heb echt hele radicale, stevige, jonge boeren regelmatig aan tafel. Die zijn fel en daar hebben ze groot gelijk in. Maar stelt u eens even voor, we hebben het even over de Raad van State die zegt, we hebben met de natuur op de pof geleefd. Ja. Er is iets heel anders gebeurd. In 2015 is die pas is wet geworden. Toen waren er ook heel veel boeren die hebben hun stallen verbeterd of uitgebreid of nieuwe stallen gebouwd. Die gingen naar de overheid en die vroegen om een vergunning. Naar de provincie of de gemeente. En dan zei de overheid, nee, dat hoeft nu niet. Je kunt volstaan met een melding. En die melding zullen we registreren. En daarmee kun jij je gang gaan. Kun jij die nieuwe stal bouwen, die nieuwe lichtboxenstal. Goed voor een dierenwelzijn, voor iedereen goed. Allemaal keurig geregeld. Je kunt volstaan met een melding. Geen pasvergunning, geen natuurbeschermingsvergunning. Wel nu, wat is er na 2019 gebeurd? Die mensen zijn de echte gedupeerden van de uitspraak van de Raad van State. Dat is niet de natuur die op de pof, waarmee we op de pof hebben geleverd. Maar dat zijn die honderden, duizenden, ook boeren, maar ook andere ondernemers, die ineens te horen krijgen, ja, je hebt wel op advies van de overheid om een melding gevraagd. En die heb je ook gedaan, en die is ook keurig geregistreerd. Maar nee, dat is nu niet meer geldig. Als je puur naar de letter van de wet kijkt, moet jouw stal weer afgebroken worden.
Ja, dit voedt met terugwerkende kracht natuurlijk. Het onderzoek wat we vandaag hebben gezien, heel groot door ja, AD, met een bureau uitgevoerd. En dat gaat over natuurlijk inderdaad de verhouding ten opzichte van de overheid.
Maar hier wordt het toch alle perken van rechtsbescherming en van rechtsstaat overschreden. Gewoon
wacht even, Nederland, als dat zo is. We leven in een land nu van veel rechtszaken over en weer. Waarom is hier dan niet een stevige rechtszaak aangespannen?
Kijk, de enige die nu op dit moment hier misbruik van maakt, dat zijn organisaties, ik weet niet, MOB.
Urgenda bedoelt u?
MOB, geloof ik, dat is de club van meneer Vollenbroeks. Die maakt er misbruik van. Maar dat
maar is
mag
dat misbruik?
Allemaal.
Maar bedoel je, vindt u ook wat Urgenda doet misbruik?
Nee, Urgenda die zit veel meer op de toer van de staat heeft zich verplicht tot bepaalde Europese of mondiale doelstellingen. En als de staat Nederland daar niet aan voldoet, dan gaat Urgenda naar de rechter om de staat te verplicht te krijgen om dat te doen. Dat vind ik een heel ander soort iets dan individuele burgers in dit geval aanpakken. Want dat gebeurt, de stuipen op het lijf te jagen van wij gaan eens even proberen dat jouw bedrijf gesloten wordt.
Maar gaat het nu ook
omdat deze mensen gewoon de koninklijke weg hebben gevolgd op advies van de overheden, volstaan met een melding in plaats van een vergunning. En dan word je later genekt. En dat is iets dat zit zo diep bij boeren. Niet alleen de boeren die het betreft.
Nee, maar het gaat niet alleen dat je geen duidelijkheid kreeg. Het gaat verder dan dat.
Gaat veel verder.
Je bent belazerd, vindt u.
Ja, je rechtszekerheid wordt met voeten getreden. En ik vind dat elke boer die het betreft daar het alle recht voor spreken heeft om hier tegen in verweer te komen. En alle andere boeren die het niet betreft, dat die collegiaal en solidair met deze gedupeerde boeren zijn, is ook 100% terecht.
In het verlengde daarvan wil ik nog iets anders met u aankaarten. Dat heeft ook met juridische zaken te maken. Namelijk als het gaat over de uitverkoop van de boeren. Planbureau voor de Leefomgeving, met dat verhaal dat we even kort hebben aangestipt. Mm-hmm. Er wordt gezegd, stel nu dat boeren dit gaan aanvechten, dan kunnen er inderdaad juridische procedures komen. Niet alleen die kunnen er komen, die zullen er ook komen. Bovendien is de kans dat je wint ook groot. En de kans dat het heel lang duurt, is vooral groot. Dat kan 10 jaar gaan duren. Dus is het dan weer een hopeloos verhaal waar je niet uitkomt?
Je bedoelt dat onteigenen.
Ja.
Ja,
in plaats van
Een overheid, of nou een provincie is, of het is de Rijksoverheid. In dit geval, de minister heeft onteigening medio juli zelfs weer opgeroepen van, ik sluit onteigening niet uit. Moet je nagaan, dat zegt een minister die nog 2 jaar heeft te gaan met dit kabinet, als het allemaal door blijft hobbelen.
Nou ja, het planbureau geeft dus ook
en die
opening.
Zegt van, ik sluit onteigening niet uit. Dat is zo contraproductief. Want A, het is bijna onmogelijk, juridisch gezien, om boeren te onteigenen voor stikstofdoelen. Want onteigening is in Nederland opgenomen in de onteigeningswet. Het eigendom is zwaar beschermd en terecht. Dus je gooit iets op tafel wat waarschijnlijk nooit uit te voeren is en te halen is, te realiseren is door de overheid. En je creëert een sfeer van volstrekte polarisatie. En dus alle andere veel meer in op basis van overleg.
Maar zacht uitgedrukt, ongelukkige communicatie. Dat speelde overigens bij de PAS ook. Dat zie je voortdurend. Dat speelt op heel veel zaken. Tenminste ongelukkige communicatie. Nee, maar dan wil je dat partijen naar elkaar toekomen. Ja, dat het duidelijk wordt wie tegenover elkaar staat en wie hier gelijk kan krijgen. En wat kunt u dan doen vanuit de eigen positie?
De minister, ongelukkige communicatie. Als je 6 keer in 2 maanden zegt dat je onteigening niet uitsluit, dat is geen ongelukkige communicatie. Dat is gewoon willens en wetens die onteigening op tafel. Nee,
ik zeg al zacht gezegd, daarvoor hadden we het over belazeren, maar het betekent wel dat partijen nog scherper tegenover elkaar komen te staan, omdat de communicatie van geen kanten deugt. En wat bij de PAS, zei ik al, ook speelde. Maar dan is de vraag, wat kunt u doen bij de Nederlandse Melkveehoudersvakbond? Want bijvoorbeeld de melkprijzen, daar gaat het goed mee, die zijn verdubbeld.
Ja, gelukkig, ja.
Ja.
De energiekosten ook, de kunstmestkosten ook, maar het gaat goed.
Ja, maar
goed
u gaat niet toch niet op uw hurken zitten, want dat zou korte termijn zijn.
Nee. Nou, wat wij willen als melkveehouderij in Nederland, we willen A, van de politiek de erkenning dat Nederland een melkveehoudersland is, waar ook in de toekomst plek is, ruimte is voor Nederlandse melkveehouders op grote schaal. Tweede plaats, we willen zekerheid voor de langere termijn. We willen niet elk jaar weer met een nieuwe maatregel worden geconfronteerd. We willen weten waar we aan toe zijn. Als de politiek dat aangeeft, dan gaan we misschien om tafel om te onderhandelen of die voorwaarden die de politiek heeft geschetst, of die acceptabel zijn.
Ja, dus ook als het gaat over die 50% met goede argumenten, wat bijvoorbeeld in België gebeurt, en dan verschaf je duidelijkheid, de nieuwe minister daarvan omgeven, die zegt het ook.
Het gaat mij nog om fundamenteler. Kijk, boeren hebben soms het idee, en ik kan me er ook voorstellen, dat hun tak van sport, hun bedrijfstak, gewoon niet meer gewenst wordt. Dat Nederland een soort van parklandschap wordt met steden en dorpen en her en der nog een boer op klompen en met wat koetjes uit de jaren 50. Nou, zo gaat dat niet werken. Wij willen weten, is er in Nederland plek voor de Nederlandse melkveehouderij? Stop melkveehouderij in Nederland. We hebben een zuivelketen met prachtige industrie die all over the world hoogwaardige producten
verspreidt. Maar dat verhaal van u, dat is logisch. Natuurlijk, maar dat moet tegenover dat verhaal staan van de natuur. En dat het niet zomaar een verhaal is. En niet houd toch op over die stikstof. Kom op, het is een serieus verhaal.
Wij hebben steeds gezegd, dan zeggen we nog steeds, als er bij mij in de buurt, er is een Natura 2000 gebied in Oost-Groningen, Liefstinkbroekbos, 50 hectare, daar schijnt ongeveer 0,3 hectare zeer kwetsbaar voor stikstof te zijn. Ga met ons om tafel, met de buren, met de boeren, met de mensen die daar wonen en met de terreinbeheerders. Laat ons zien wat is er precies aan de hand. En wat is er nou nodig om die 0,3 hectare, blauw grasland heet dat, om dat in een betere staat te krijgen.
En zo kom je richting een oplossing. En nu mag u een vraag stellen, mijn gasten stellen vragen via de kettingvraag. En nu mag een korte, bondige vraag stellen aan Andy Palmer, directeur Greenpeace Nederland. Dat wilt u vragen?
Ja, ik heb de volgende vraag. En dat is deze. Ik neem aan dat ook Greenpeace van oordeel is dat we toe moeten naar een situatie over stikstof en natuur van minder polarisatie en meer overleg. Wat kan de bijdrage van Greenpeace zijn om in Nederland tot een minder gepolariseerde situatie te komen over het stikstof- en natuurbeleid?
Hartelijk dank, Henk Bleker, voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het kabinet Rutte 1. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan van Rips met BNR Breekt. Dag.
Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!